Wie gaat winnen, denk je?
De rolverdeling was weer helemaal duidelijk. Ik heb Dennis amper gehoord.
Mijn lichaamsbeweging is wel heel anders dan die van Umberto in dit geval.
Bridget, leuk dat je er bent. Grappig dat het Rob niet is, want dat is een soort king of all media geworden.
Ja, hij is heel allround, hè?
Heel, maar ja. Hij is echt. Hij stond in de ouders van nu.
Ja, ik zag hem ook in de archiefkast van Gijs.
Ja, precies. Hij zit in de Verraders. Dat gaat nu beginnen. Hij is echt overal.
Ja, maar dan is het echt een BN'er. Ja, maar als je in de Verraders hebt gezeten.
Ja, hij is echt zichzelf aan het exporteren.
Dus hij gaat naar de televisiering gaan.
Ja, toch? Oh, ja. Ja, strak in het pak.
Kan niet anders.
Strak in het pak. Jermaine, je bent er ook. Fijn dat je er bent. We moeten echt even praten over Bas Muis. Want dat bericht kwam halverwege deze week binnen. Leg eens uit wat er gebeurd is met Bas Muis.
Ja, bizar verhaal. In maart zou hij zijn gegijzeld. Vervolgens gekneveld. Hij dus mishandeld. Hij zou zijn afgeperst, er zou met een spijkerpistool op hem zijn geschoten. Dat was gelukkig mis. En hij zou ook minutenlang gewurgd zijn. En ja, dan denk je, wie doet zoiets? En dat bleek dus de nieuwe vriend van zijn ex te zijn van jaren geleden.
Oké.
En hij is onder valse voorwenselen daar naartoe gelokt.
Ja, hij kreeg het verhaal dat hij een terminale fan zou ontmoeten. Dus hij is naar Arnhem gereden en zijn management wist er ook van nou ja, hij gaat naar Arnhem toe om diegene te ontmoeten. En dat bleek dus niet die fan te zijn, maar hij bleek dus ja gelokt te zijn om dit soort dingen te doen.
En het was dus de nieuwe vriend van zijn ex,
ja.
Jaren terug. Maar waren zij boos of hebben zij een kans gezien om hem te chanteren? Wat weten we daarvan?
Ja, het verhaal is in ieder geval de verdenking van het Openbaar Ministerie is, want we zijn er niet bij geweest, dus we moeten ons daarop baseren, is dat er sprake is geweest van afpersing. Hij zou verklaard moeten hebben op een filmpje dat daar is opgenomen dat hij haar verkracht zou hebben.
Ten ex-vriendin.
Ja, en daarmee zou hij afgeperst zijn. Dus hij zou tienduizenden euro's moeten betalen en dan zou dat filmpje niet gepubliceerd worden. En als hij dat niet zou doen, dan zouden ze dus dat filmpje op social media plaatsen. Dus op die manier proberen ze dus een hele grote som geld af te troggelen.
Als chantagemiddel dus, om dat filmpje te plaatsen.
Precies.
Maar dat is volledig uit de lucht gegrepen, zoiets.
Ja, dat weet je niet. Maar lijkt mij wel. Ik bedoel, het is niet dat ze dat op een hoffelijke manier hebben gedaan in ieder geval. Ze hebben echt gruwelijke dingen met hem gedaan. Hij was ontzettend gehavend. Maar ja, of dat meisje nog steeds volhoudt, of die dame nog steeds volhoudt dat zij verkracht is, dat weet ik niet. We hebben haar niet gesproken. We krijgen haar ook niet te pakken. En ook haar advocaat niet.
We weten wel wie het is.
Nee, we weten ook niet wie het is. Nee.
En hij zit vast, die man.
Nee, die zit niet meer vast. Hij zat vast. Hij is maandenlang vastgehouden, maar hij is nu in afwachting van het onderzoek op vrije voeten. Dat is wel gebruikelijk bij dit soort feiten. Mm. Dus het proces zal op een gegeven moment gaan komen. Maar de grote vraag is natuurlijk, wat is daar exact gebeurd?
Ja.
En ook, wat is er nou gebeurd voor die dag? Hè? Was er een voorgeschiedenis? En vindt zij echt dat zij verkracht is? Heeft zij dat tegen haar vriend verteld? En is daar een boosheid ontstaan? En dachten ze, we slaan hier een slaatje uit? Ja.
Ja, of dat is er gewoon een manier gevonden van oké, jij hebt iets met Bas Muis gehad, weet je wat, die man is bekend, laten we kijken of we hem kunnen chanteren op welke manier dan ook.
Dat lijkt me aannemelijk.
Ja.
Nou, dat kan dus ook, zeker. En Yvonne Kolderweijer op haar kanalen staat nu dus dat zij van meerdere mensen heeft gehoord dat Bas Muis haar heeft verkracht, maar er is geen aangifte tegen Bas Muis gedaan. Dat is een feit, dat hebben we uitgezocht. Er is geen aangifte gedaan. Dus ja, ik vind dat we dat dan naar het Rijk der Fabelen moeten verwijzen totdat er feiten zijn.
Maar zeker als dit mensen zijn die andere mensen met een spijkerpistool gaan beschieten.
Ja,
lijkt me toch niet de meest betrouwbare bron.
Ja. Ze hebben de schijn nogal tegen, ja.
Ja, holy moly.
Wat een afschuwelijk verhaal.
Ja,
ja, dus hopelijk heeft Bas de goede hulp hierbij om dat trauma te verwerken. Want ik denk dat het een trauma voor het leven is. Ik denk dat je het nooit meer helemaal verwerkt. Maar hij moet echt hebben gedacht, misschien is dit wel het einde van mijn leven.
En komt er een zaak of is de mediation succesvol, denk je?
Ja, er is dus mediation gestart. Dat gebeurt wel vaker in strafzaken. Bas heeft geprobeerd echt om zijn identiteit uit die strafzaak te houden. Hè, zodat hij het ook, denk ik, in alle rust kon verwerken. Maar het is helaas niet gelukt, want gisteren lekte dat dus uit via de Juice Channels. En er was mediation opgestart, maar ik kan me heel goed voorstellen, zo indenken, dat dat nu niet meer gaat slagen, nu die anonimiteit weg is. Want in heel veel van dit soort gevallen heb je dan ook de afspraak, we praten er niet over, over die mediation.
Ja.
En dan komt het dus nooit naar buiten. Maar nu het bekend is, ja.
Is hij misschien weinig nut of baat bij mediation meer? Dan denk je, wat heb ik daar eigenlijk zelf
En
van?
Als dit mij zou overkomen, zou ik baat hebben bij gerechtigheid. Ja. Is bij rust, dus ik snap heel goed dat hij zijn naam uit de media wilde houden. Maar nu dat niet meer zo is, zou ik zeggen van voor de rechter met die gasten. Want of althans met die man.
Ja.
Want wat hij heeft gedaan, als het bewezen wordt geacht, dat is natuurlijk krankzinnig.
Dankjewel,
Jermaine. Moet hij gisteren natuurlijk ook enorm zijn geschrokken dat het toch naar buiten is gekomen.
Ja.
En helaas, hè, in overal ter wereld is dat tegenwoordig zo. Als het dan ergens lekt, dan neemt iedereen dat ook over. En dan is het
groot uitgelekt. Ja.
Heb je hem nog gesproken hierover, hoe die zich nu voelt?
Nee, ik ben wel heel benieuwd hoe die zich nu voelt. Ik denk dat de impact van die mishandeling en gijzeling, dat die echt enorm is. En zijn advocaat zegt dat hij gewoon wel herstellende is. Hij was flink gehavend, maar nu gaat het weer iets beter met hem. Maar ik denk dat alles gisteren ook weer is opgerakeld. Dat hij ook wel misschien herbeleving heeft gehad wat hem is overkomen. En hij gaat nu nog niet interviews geven. Dat laat hij allemaal nog aan zijn advocaat. Maar ik denk dat hij in de toekomst wel een keer zal gaan reageren op hoe hij het heeft beleefd.
En we blijven nog even bij de heftige rechtszaak, Jermaine. Want bekend geworden deze week is dat Marco Borsato wordt vervolgd voor een zedendelict met een minderjarige. Heeft het door M Midden Nederland bekendgemaakt. Dit is die zaak waar we al heel lang op aan het wachten waren. Bijna 2 jaar. En nu is het dan zover. En nu weten we in ieder geval meer wat er gaat gebeuren. Wat gaat er gebeuren?
In december 2021 is er dus aangifte gedaan door het slachtoffer en waarschijnlijk haar moeder. En vervolgens is er een heel onderzoek gekomen. En dat onderzoek heeft echt lang geduurd. Want we zagen bijvoorbeeld bij de zaak van Thijs Reumer dat veel sneller ging. Dat er een beslissing kwam van het Openbaar Ministerie. Nou ja, die beslissing is dus gekomen. En dat betekent dat Marco Borsato zich zal moeten verantwoorden voor de rechter. En dat is in, denk ik, een openbare zitting. Dat neem ik aan. Dat is bijna altijd zo. En heel Nederland kan toekijken. En ja, het is een flinke klap, denk ik, voor Borsato. Ze zijn echt geschrokken. Zijn advocaten hebben ook gereageerd dat ze het een onbegrijpelijke beslissing vinden van het Openbaar Ministerie. Maar het OM zegt, deze zaak moet voor de rechter komen. Moet eraan worden voorgelegd. En wij zullen dan pas bekendmaken hoe wij naar de zaak kijken. Dus het is eigenlijk onduidelijk of de OM nou zegt, het is een hele sterke zaak, of het heeft voor zoveel ophef gezorgd en er zijn wel aanwijzingen dat we gewoon vinden dat er een onafhankelijke rechter naar moet kijken.
Want waar wordt hij dan nu van verdacht?
Van ontucht. Okay. Met een minderjarige. Het onzedelijk betasten van een minderjarige. En dat betekent dat het eigenlijk van alles kan zijn. We zijn er niet bij geweest. We hebben geen idee wat exact de bewijzen zijn. Maar dat is de beschuldiging. En ja, het Openbaar Ministerie gaat natuurlijk niet iemand voor de rechter brengen waarvan ze denken, twijfelen, heeft hij het nou wel of niet gedaan? Ik denk dat ze daar echt wel lang over na hebben gedacht.
Zo lang erover hebben gedaan. Het onderzoek heeft zo lang gelopen. Dan moet er toch iets boven tafel zijn gekomen.
Ja, lijkt mij ook. Want je weet als Openbaar Ministerie, schuldig of niet schuldig, als je iemand voor de rechter brengt, dan zal altijd, ook al wordt iemand vrijgesproken, er zoiets blijven van waar rook is vuur. Dat was er natuurlijk al bij Marco Borsato de afgelopen 2 jaar. Hè, lag hij al onder een vergrootglas. Had hij al een enorme radiostilte, hebben we eigenlijk nooit van hem gehoord, hè, in een interview. Maar dat zal dan met een rechtszaak nog veel erger worden natuurlijk. Dat mensen denken van, nou ja, het OM doet het niet voor niks. En, ja,
het is niet, je zag bijvoorbeeld bij Danny de Munk, een heel andere zaak hoor trouwens, maar die heeft er juist voor gekozen om ten aanval te gaan. En juist, hij wilde juist vervolging, want dan kon hij laten zien van, nou, ik ben onschuldig. Maar dat is dus hier niet zo. Het is niet zo dat het OM zegt van, nou, we gaan deze zaak voor de rechter gooien, zodat iedereen gewoon kan zien wat er is gebeurd. En dat daar een eerlijk oordeel over komt. Want anders blijft, als je niet veroordeelt, wat jij zegt, waar rook is vuur, is natuurlijk nu ook al zo. Ook al wordt die man niet veroordeeld en komt er geen rechtszaak, is er ook waar rook is vuur.
Ja, maar het OM gaat niet zaken naar de rechter brengen waarvan zij denken, het valt niet te bewijzen, lijkt mij. Zij gaan vaak naar een rechter om te denken van, nou ja, deze persoon is strafbaar geweest en die moeten we vervolgen. En nu kiezen ze ervoor bij Marco. Maar nogmaals, we weten dus niet het standpunt van het OM. Misschien gaat ze wel zeggen, ja, we hebben allerlei aanwijzingen, maar bewijs is niet sterk genoeg en we willen alsnog dat die wordt vrijgesproken. Gebeurt ook in strafzaken.
Oh, ja. Oké, dus dat kan ook nog.
Alle opties staan open, alleen ja, het is koffiedik kijken en je wil ook niet speculeren in zo'n zaak. Maar
ik had juist wel de laatste tijd het gevoel, ik hoorde Miri Borsato, de moeder van Marco, over hem praten. Mm-hmm. En natuurlijk Leontien Ruiters heeft er onlangs weer zich over uitgesproken, hoe ze achter hem blijft staan en in hem gelooft. En
ja.
Dus ik had juist het gevoel dat zij ook het gevoel hadden, dat het misschien nu een beetje in de afrondende fase was.
Ja, alsof ze goede berichten hebben gehoord van een advocaat of zo.
Ik denk dat ze wel wisten dat het in de afrondende fase was. Zoiets wordt wel gedeeld. Maar ik denk dat ze, nou, dat blijkt ook al het persbericht, echt wel zijn geschrokken van de beslissing om hem voor de rechter te brengen. En ik denk gewoon dat ze heel erg veel vertrouwen hadden in de zaak, want ze schrijven bijvoorbeeld ook in het persbericht dat zij 29 ontlastende getuigenverklaringen en bewijsmiddelen hebben die die het verhaal van Marco Bezzato ondersteunen en dus
dat
belastend
zeggen de advocaten
zijn
van Marco, zeg
ja,
je.
Die dus belastend zijn voor de aangeefster. Dus zij zeggen eigenlijk, wij hebben een superzekere zaak en we snappen niet dat het OM dat niet ziet en toch naar de rechter gaat. Dat is wat de advocaten van Borsato zeggen.
En wanneer weten we dan nu meer?
Kan nog een hele tijd duren. We hebben de beslissingen van Jeroen Rietberg en Ali B. ook al gehad dat zij voor de rechter moeten komen. Zijn ook nog steeds niet voor de rechter geweest. Schijnt er daar nog allemaal onderzoeken ook nog op de achtergrond te lopen. Bij Marco Bezzato is het ook het geval dat de advocaten nog onderzoekswensen kunnen indienen. Dus het kan echt nog wel een hele tijd duren voordat we een inhoudelijke behandeling krijgen.
Misschien moet het voor alle partijen, slachtoffers of geen slachtoffers, of
je wordt
echt vreselijk zijn.
Ja, je wordt gewoon gegijzeld in die onduidelijkheid.
Jarenlang, hè?
Al bijna
van beide
twee
kampen,
jaar.
Hè?
Ja.
En misschien dat er nog wel weer straks ook een hoger beroep komt. Er is echt op de zaken vooruit lopen. Maar dit speelt zich jarenlang voort. En jarenlang zit de aangeefster natuurlijk in onzekerheid in haar familie. Want zij hebben gewoon natuurlijk echt het gevoel dat door Marco Bezzato hen onrecht is aangedaan. Dat er echt iets heftigs is gebeurd. En voor Bezzato geldt natuurlijk ook, want hij is nog onschuldig tot het tegendeel is bewezen, zo simpel is het, dat hij ook vastzit.
Zijn carrière staat ook on hold al zo lang.
Ja, en mocht hij de illusie hebben gehad om dat nu weer op te pakken na deze beslissing, ja, dat kan dus de komende jaren dus ook niet.
Nee,
tenminste, en vanuitgaan dat hij dat dus niet wil.
Nou ja, en dat was al lastig geweest, want kijk, misdrijven, als je die hebt gepleegd of daarvan wordt verdacht door het OM, is al heftig. Maar als er sprake is van minderjarigen, ja, dan wordt het natuurlijk wel heel lastig. En ik denk ook dat voor Thijs Reumer, die natuurlijk is veroordeeld, al wel. Ook geldt dat een carrière in het
het vak wat ze nu uitoefenen,
precies,
wordt lastig.
Ja.
In het publieke oog.
Precies, dat bedoel ik. Ja.
Nou, dankjewel, Jemeen. Wat een vrolijke zaak heb je allemaal, zeg.
Ja, vreselijk. Ja. Ja.
We gaan het hebben over Kane, Bridget. Jij was, maandagavond.
Ja.
Stond je op het podium bij Kane. Nou, dat is ook leuk een keer, hè. Want Kane bestond niet meer, maar bestaat nu ineens weer. Heeft een documentaire. En jij mocht de première presenteren.
Ja, nou, bestond niet meer. Ze zijn nooit officieel gestopt.
Oh, is het zo?
En dat zien we ook in de docu voorbij komen. Dat ze op een gegeven moment voor onbepaalde tijd een sabbatical hadden genomen. Dus dan kan je het nog helemaal openlaten. Ja. Dat was in 2014. En eerlijk gezegd denk ik dat ze totdat Carlo van Linden van Forsy, die deze documentaire heeft gemaakt, dacht, ik wil een documentaire maken over deze mannen.
Ja.
Dat ze toen pas weer dachten, misschien moeten we dan ook weer een keer de gitaar oppakken en die microfoon en gewoon weer nieuwe muziek gaan maken.
Ja, want ze hebben weinig muziek gedaan. We weten van Dinan dat hij ze nu dan wel eens een nummer maakt. Maar volgens mij heeft Dennis ook heeft bijna geen gitaar meer aangeraakt.
Dennis heeft 9 jaar lang geen gitaar aangeraakt.
Ongelooflijk.
Maar hij heeft wel muziek gemaakt voor anderen. Dus hij is wel met muziek bezig gebleven.
Ja, precies.
Maar hij moest daadwerkelijk, daar had ik het ook met hem over, aan zijn zoontje vertellen toen deze docu in de maak was. Toen zei zijn zoontje aan het ontbijt in één keer, papa, was jij vroeger een rockster? Toen dacht hij, ja, wat moet ik nu zeggen? Ja, vroeger wel, maar nu niet meer. En toen dacht ze toch, ja, ik moet maar gaan uitleggen hoe het nu echt zit. En wie weet, kan papa weer een rockster worden.
Ja. Ja. En waarom was jij dan de presentator van
evenement? Ik zit sowieso ook in de docu.
Ja.
Omdat ik natuurlijk destijds bij TMF werkte toen zij begonnen. Ik was bij de making-of van Damn Those Eyes.
Oh, ja?
Een prachtige videoclip. En daar braken ze echt wel mee door. Dat was ook met Paul Ruven. Er werd veel geld aan uitgegeven. Dat was een mooie videoclip. En ik mocht met de jongens een dagje op stap.
Ja.
En zo is er eigenlijk een vriendschap ontstaan. En door de jaren heen altijd wel blijven volgen.
Ja, want voor de mensen, het zijn denk ik, 10 jaar is best wel lang. Dat ze dus niet meer er zijn. Zij waren echt een beetje direct. Kensington grootheid. Hè? Misschien nog wel iets groter haast.
Groter in die tijd. Ja, want zij waren echt wel op eenzame hoogte qua concerten. Bijvoorbeeld op het Almeerder Zand waren zij de allereerste die het grote concert daar gaven. Ze stonden binnen een jaar op Pinkpop. Alle festivals liepen ze af. Ze waren echt huge. En toen gingen ze het natuurlijk ook in het buitenland proberen.
Ja.
Maar die jongensdroom is nooit helemaal gelukt. Het kwam ook door allerlei factoren in hun privéleven dat het allemaal niet zo lekker liep. Natuurlijk allereerst, dat was destijds als zijn ex-vriendin toen ze overleed, maar wel nog steeds de allerbeste vriendin Maddie die overleed. Daarna kwam natuurlijk Guusje. En toen braken zij echt net wel door dat ze naar het buitenland zouden kunnen gaan. En dat was gewoon niet een goed moment om daarmee bezig te zijn.
En is alles nu opgelost, denk je? Want er was wat conflict, geloof ik, hè, tussen ook de mannen toch onderling?
Nou, dat was ook niet echt conflict. Dinant voelde het gewoon niet meer. En die zei, ik wil een jaartje geen Kane. Ik wil even uit die rol. En ja, dat werd heel lang. En, maar Dinant is natuurlijk ook wel... als je nou Dennis en Dinant ook maandagavond weer op dat podium... op een gegeven moment nam Dinant het over. Die zei, ja, Britt, ik neem het even over. Want het is natuurlijk nogal een pedant ventje. Ja. En nogal overheersend. Daar moet je ook wel, als Dennis zijnde, natuurlijk tegen kunnen.
Ja, hij was wel altijd...
het in was de background.
Ja, precies. Ja. Dinant was de band.
Maar dat was ook wel de rolverdeling. Toen ze elkaar leerden kennen, dacht Dennis ook... oh, lekker, dan hebben we eindelijk iemand met charisma en een goede kop... die muziek kan maken, die lekker op de voorgrond kan. Dan kan ik daarachter gewoon lekker mijn ding doen. Ja. Beetje met zijn haar voor zijn ogen. Een beetje verscholen.
Ah, ja.
Maar ze waren het wel echt samen. Maar Dinant stond natuurlijk altijd eigenlijk op de voorgrond.
En voelde jij, want jij hebt het dan 20 jaar geleden ook al meegemaakt met Kane. Voelde je een beetje weer dat ouderwetse Kane-gevoel terugkomen toen ze met z'n tweeën op het podium stonden? Ze hebben natuurlijk niet gespeeld, maar...
Ze hebben niet gespeeld, maar de rolverdeling was weer helemaal duidelijk. Ik heb Dennis amper gehoord.
Ja, want je was bij ons in de uitzending ook. Toen deed je ook even een live gesprekje. En toen heb je volgens mij Dennis Express veel aan het woord gelaten. Je helemaal... Maar Dinant nam het toen ook wel weer
Dinant
over.
Dinant nam het weer over. Dat doet hij altijd. Ja. Je hoeft hem eigenlijk geen vraag te stellen. Het komt uiteindelijk toch wel altijd bij hem terecht. En dat is prima. Weet je, als zij daar goed bij gedijen... is dat natuurlijk een prima rolverdeling.
Maar 3 keer Ziggo Dome, hè?
3 keer Ziggo Dome.
Dat is veel. Ja. Dat is echt een proberen.
Maar ja, ik denk ook wel, omdat zij destijds zo groot waren... ik denk wel de grootste rockband die Nederland tot nu toe heeft gekend... Dat, die zijn allemaal natuurlijk een beetje rond mijn leeftijd, die fans.
Ja.
Hè, zo tegen de 50. We gaan allemaal zo tegen de 50. Ja, die vinden het volgens mij allemaal te gek om nog een keer terug te gaan. Ja.
Ja, nee, zeker weten. Die kopen allemaal een kaartje. Ja. Dat denk ik ook, hoor. Nou, god, leuk,
maar ik weet niet of er nog meer gaat komen, hoor. Er is nu natuurlijk een nieuwe single uit. Volgend jaar 3 keer Ziggo Dome. Ja. Ik weet niet wat er daarna gaat.
Nee, of ze nog 10 jaar weer gaan toeren of zo. Dat hoeft natuurlijk niet per se. Nee. En dan met je was het een ruig feestje. En helemaal losgegaan.
Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben op tijd weggegaan.
Het zal dus niet.
Ik had ze allemaal al gezien. We kregen er maar 2 daar te zien. Ik had ze al thuis gezien, omdat ik natuurlijk voorbereid wilde zijn.
Ja.
En ik moest de volgende dag weer vroeg
werken.
Jij ging
niet meer de kroonluchten zien.
Ik dacht, ik kan weer gaan.
Heb je zelf ook soms het gevoel dat je een beetje een saaie vrouw bent?
Nou nee, want ik ben wel overal.
Ja.
Ik doe niet meer het licht uit. Ja. Nou ja, dat is prima.
Maar hoeft niet per se. Nee, als je het maar een beetje dempt. Ja. Dat is genoeg. Ja. We gaan wat kort nieuws doornemen. Maarten van Rossum zei eerst... ik stop wanneer Filip stopt met zijn slimste mens. Toen zei hij, nee, nu stopt Filip. Ik ga door tot mijn 100ste. En nu heeft hij weer een podcast opgenomen. En nu zegt hij, nee, ik ga toch echt wel stoppen wanneer Filip stopt. Die man weet of niet wat hij wil... of hij vindt het gewoon heel leuk om de aandacht te krijgen. Ik denk dat het laatste, dat hij het wel interessant vindt... van, goh, iedereen praat erover. Mijn rol is zo belangrijk. Laat ik daar maar een beetje schimmig over doen. Dat gevoel krijg ik altijd bij hem.
Ja, maar nu is het toch duidelijk dat hij wel echt gaat stoppen.
Ja, ervan uitgaande dat hij hierbij blijft. Dat dit het dan is.
Ja,
maar
er is natuurlijk nog niemand anders naar voren geschoven.
Nee, maar, en ik zat erover na te denken. Er moet dan een soort vervanger komen. Herman van der Zand gaat uiteraard Filip overnemen. Moet er eigenlijk wel een vervanger komen? Hoeft niet per se, toch? Je hoeft toch niet per se een oude moppenkont op die stoel te hebben zitten?
Nee, het kan ook een jongere gezelliger zijn. Het hoeft natuurlijk ook niet die rol te zijn. Ja,
maar of niet, want ik vind zijn rol sowieso wel...
wel niet heel, hè?
Ja.
Een kleine rol tegenwoordig.
Ja, het gaat om de kandidaten, toch, uiteindelijk. En niet per se om die ene opmerking die hij dan soms maakt.
Nee, maar ik vind, of ze nou een ander nemen of niet... ik denk wel dat het een goede beslissing is dat zij als team stoppen.
Ja,
want dat kan nooit meer hetzelfde worden. Nee. Het is raar als Maarten een keer met Herman zit.
Ja,
dat zou ik niet... als kijker zou ik dat vreemd vinden.
En dan heb je de Belgische variant... dat er 2 of 3 comedians bij zitten.
Ja.
Dat zou kunnen.
Ja.
Nee, ook niet echt, hè?
Nou, dat vind ik in België heel erg leuk. Ja. Maar dat zie ik in Nederland nog niet zo, zo goed gaan. Want dan gaat ook misschien weer te veel de aandacht uit... naar die comedians in plaats van naar de kandidaten.
Ja, ik zou er toch een... als je dan een vervanger wil hebben... een jonge, vrolijke snuiten zetten. Man of vrouw, maakt niet uit, maar wel...
Een Peter Pannenkoek of zo.
Ja, gewoon een beetje met een iets andere... Niet per se dat brommerige na willen doen.
Nee.
Hoeft niet per se.
Denk ik ook.
Kijk, expeditie?
Nee.
Wil je een spoiler horen? Maakt dan ook niet zoveel uit, hè?
Nou, vertel maar.
Nou, hier komt de spoiler. Mocht je nou thuis luisteren, dan spoelen we door.
Frits Wester is eruit.
Ja, dat hoorde ik wel.
Frits Wester deed mee. Dat brandt een beetje al. En die was een beetje chagrijnig altijd in het programma. Een beetje cranky. Had ik niet verwacht. Ik dacht van, nou, die gaat er als een soort Nestor van die groep een beetje boven hangen. En denken van, nou, het komt wel goed. Het zal mij thuis wel.
Stieveling.
Ja, maar ja. Het was eigenlijk een beetje een beetje aan het mopperen was hij ook.
Maar kan dat te maken hebben met het feit dat je gewoon niet te eten krijgt?
Ja, dat zou heel goed kunnen. Want dat hoor je. Ik heb natuurlijk vaak eilandpraat gedaan. Ja. En napraten over het programma. En dan merkte je wel dat het gedrag van mensen veranderde naarmate de honger toenam. En ook de verveling, dat ook. En je bent op een gegeven moment niet meer jezelf. Sommige mensen kunnen dat. Die kunnen echt helemaal, die worden juist zichzelf. Dat bleken gewoon mensen, die kunnen gewoon beter op een eiland wonen dan in het dagelijks leven in de stad. Maar als je dat niet hebt, dan word je gewoon niet ben je gewoon niet meer jezelf. Of misschien juist wel heel, maar dan ben je heel
maar,
erg jezelf.
Maar dan denk ik ook tegelijkertijd weer, ik zag Frits Wester pas bij Umberto Tan 's avonds.
Ja.
Heel brompotterig aan een tafel zitten, terwijl John Williams echt de longen uit zijn lijf aan het reppen was.
Ja.
Op Cypress Hill. Die deed Cypress Hill, een nummer daarvan.
Ja. Niet onverdienstelijk trouwens.
Nee, deed hij hartstikke
deed best wel goed.
Iedereen stond met zijn handen in de lucht en Frits zat aan tafel en bewoog nog geen millimeter.
Nee.
En toen had hij wel gewoon gegeten.
Had hij inmiddels wel een hamburgertje op even. Ja, ja, maar toch, ik herkende wel veel van mezelf in Frits.
Ja?
Ja, ik zou het ook heel moeilijk vinden als jij nu ineens op zou staan en Jump Around gaat staan rappen.
Ja?
Zou ik het moeilijk vinden om dan net als Huub Stapel ook op te staan
te
en als een soort wiskunde leren
mee te doen. Ja, dat zag ik bij Anouk ook. Toen Anouk in de studio was, bewoog je ook niet.
Nee, ik vind dat wel heel moeilijk. Ja.
Ja.
Ja, heb ik altijd gehad hoor. Ik ben niet een danser.
Maar daarom vind ik ook dat je dat eigenlijk niet op televisie moet mixen.
Nee.
Nee.
Nee, maar het is omdat je...
De mensen dan eromheen staan altijd een beetje voor verschut.
Ja, precies. Je staat altijd een beetje verschut en je moet dan meedoen. Want dit is ook niks. Hè? Zoals Frits nu zat, dat is ook een gek gezicht.
Ja.
Maar als hij mee had gedaan, dan weet ik helemaal... Dan,
ja.
Ik ken die schaam. Dan sta je daar, soort handdoekdansen doen. Hè? Zo met je handen zo, alsof je je rug afdroogt. Ja, dat is het dan. Dat is de handdoekdans. Ja, is echt vreselijk.
Ja, vreselijk.
Ja, ik hou niet van bewegen.
Nou, niet op televisie zo, omdat
nee.
Het moet.
Nee.
Dat is het meer. Zo moet je.
Maar ik deed vroeger natuurlijk Late Night met Umberto. Nou ja, die beweegt als er een kopje omvalt, dan hoort hij daar al een liedje in.
Ja.
En dan gaat hij al helemaal los. En toen ging op een gegeven moment hebben we een keer gehad dat hij de moonwalk ging doen, Umberto.
Wauw.
Kom midden in het programma. Waarom ook niet?
Ja.
En toen werd ik ook uitgedaagd om mee te doen. En dat ging, dan doe je wel mee. Omdat je gaat er niet. Nee, maar dat is wel. Ik merkte al wel van. Oh ja, mijn lichaamsbeweging is wel heel anders dan die van Umberto in dit geval.
Nou, ik hoorde pas wel over mezelf dat ik zat bij. Ik hou van Holland.
Ja.
Dat moet er uitgezonden worden. Maar daar heb je altijd de Ik hou van Hollands houseband daarboven. En die is hartstikke goed. Maar als je beneden staat. Hoor je die niet gelijk. Je hoort niet gelijk welk ritme ze spelen.
Ja.
Dat komt later pas in. En hoorde ik na de opnames van de fysicist van Linda, van Sigria, die zei, het is ook wel knap. Jij zat er echt de hele tijd naast. Toen dacht ik, ja, maar ik hoor er helemaal niet. En ik wilde gewoon vrolijk meedoen.
Oh, ja.
Maar blijkbaar sta ik dus best wel out of tune.
Maar dat vind ik ook. Maar dat soort programma's vind ik ook moeilijk, hoor. Want ik heb wel eens bij hoe heet dat programma ook weer? De Big Music Quiz. Ja, dat is natuurlijk om de drie vragen wordt er een liedje ingestart en dan wordt er even lekker ingehaakt. Vind ik ook lastig altijd om aan mee te doen.
Ik snap dat wel.
Ja, het is wel gezellig. Maar goed, ik heb dat.
Maar het moet niet uitgezonden worden.
Nee, precies. Het was ook de Milaan Fashion Week. Alle sterren waren daarbij. Uiteraard grote sterren. Gigi Hadid, Ashley Graham, die liepen er over de catwalk. Naomi Campbell was er. Demi Lovato, die zaten ook allemaal front row. Maar ook veel Nederlanders. Jouw vriend Robert Rodenburg was daar naartoe
gevlogen.
Ja, die zijn daar samen naartoe gegaan. Maar ook Jutta Leerdam.
Die liep mee. Ja.
Maar ik begrijp, weet jij hoe dat gaat? Hoe je dan ineens bij zo'n, volgens mij Hugo Bos, hè, was het?
Ja, het was bij Bos inderdaad. En ik dacht ook dat Anna Nouchi meeliep zwanger. Maar die had dus gewoon hele goede filmpjes gemaakt op de runway voordat ze ging zitten. Die zat er wel daar front row.
Maar het leek alsof ze mee, want die zag er ook helemaal fashionable uit. Ja,
absoluut, absoluut. Maar Jutta denk ik dat die gewoon is gevraagd, omdat ze natuurlijk mega veel followers heeft.
Ja.
Een fantastisch lijf.
Ja.
En ze heeft natuurlijk een bekende vriend tegenwoordig. Dus Alle merken denken internationaal, hoe kan ik zoveel mogelijk mensen mijn collectie laten zien? Ja, dan kom je toch wel vaak uit bij goede influencers of goede sporters of mensen die wat betekenen in de wereld.
Maar haar leven bestaat dus uit dat ze traint en dan wordt ze gebeld door Hugo Bos en die zeggen...
Nou, ik denk niet dat hij zelf wel...
ja, nee. Maar de tweede man zal het geweest zijn.
Ja.
En die, nou kom, en dan vliegt ze daar naartoe. Dan trekt ze wat kleren aan, dan loopt ze een rondje en dan vliegt ze weer terug.
Ja.
Dat is denk ik hoe het gegaan.
Maar dat doen ze natuurlijk eigenlijk allemaal. Als je Ashley Graham volgt op haar Instagram, dan zie je ook, zij doet ook altijd backstage filmpjes en de doorpas en hoe ze zonder make-up nog aankomt en daarna als een glampoes natuurlijk over dat podium heen schijnt. Maar het is eigenlijk gebakken lucht natuurlijk. Ja. Aankomen, make-up, jurk aan.
Klaar.
Eén keer op en neer.
Ja.
En weer terug. Ja, zij kon natuurlijk zo half schaatsend over die catwalk, weet je wel. Ze heeft natuurlijk een waanzinnig lijf.
Ze zag er ook spectaculair uit ook, inderdaad. Je denkt wel, ik vind het wel cool, omdat het is toch onze Nederlands trots. Ze gaat misschien zo meteen nog wel een gouden plak winnen, ook op de Olympische Spelen. En dan is ze ook nog eens een keertje zo'n grote ster aan het worden. Vind ik wel cool.
Absoluut, internationaal.
Maar ze moet daarna wel stoppen met dat schaatsen.
Nou, dat denk ik ook wel dat ze dat gaat doen. Ook, dat ze daarom nu ook een beetje de carrière verder aan het uitstippelen is.
Ik snap ik heel goed. Want ik bedoel, het is leuk dat sporten, maar dan heb je alles gewonnen. En dan, dan moet je gebruik maken van het feit dat je zo groot aan het worden bent. En toch zou ik dan doen.
Absoluut.
Ja hoor, ze mag zo bij Boulevard aanschuiven aan de desk.
Oh, van mij zeker.
Leuk. Heb jij de Continental al gezien?
Nou, ik ben dus gisteravond even op zoek gegaan. Speciaal voor jou.
Ja, op Prime Video.
Ja, op Prime Video. Ik heb de trailer gekeken.
Is dat omdat het niks voor je is?
Nee, ik hou daar niet zo van. Nee, zeker niet. Als ik alleen thuis ben, hou ik ook niet van dat soort series.
Je hebt John Wick. Dat is een filmreeks. Vier films zijn er inmiddels gemaakt van John Wick. Keanu Reeves is dat. Die filmreeks begon met een inbraak in zijn huis. Zijn hond kwam daarbij om het leven.
Ja, dat heb ik dus gezien. Toen ben ik gestopt.
Ja, dat vind jij niks. Nou, dat vond hij ook niks. Want daarna is een enorme filmreeks ontstaan met knetterveel geweld. Het is echt een hele gewelddadige filmreeks. En het is dus een franchise die met een beetje verrassing een enorm succes is geworden. Dat wisten ze na film 1 uiteraard al wel. Toen is dat uitgewrongen en nu wringen ze nog een beetje meer uit door een serie ervan te hebben gemaakt.
Maar
en
die ik serie zag gaat... daarin niet Keanu Reeves.
Nee, die speelt niet mee.
Ik zag jaren 70.
Ja, klopt. Dit speelt zich, 30, 40 jaar voor de John Wick films af.
Net en, met Harry Potter, dat ze teruggaan.
En dan gaan ze naar de Continental. Dat is een hotelketen. Dat heeft een hele wereld heeft dat ketens. En als je in dat hotel bent, als crimineel zijn, als huurmoordenaar zijnde, dan mogen er geen zaken worden gedaan. En er mag ook niemand worden vermoord of aangevallen of wat dan ook. Dus in dat hotel ben je vrij.
Een soort
safe haven eigenlijk. En deze serie gaat over dat hotel. En dat hotel heeft ook in de films al wel een vrij grote rol.
Oh, dat komt wel terug.
Ja,
dat
komt terug.
Met Fantastic Beasts en Harry Potter zie je wel verwijzingen, maar niet de daadwerkelijke personages.
Nee, dit komt wel. Ik weet niet of ze echt... De personages zijn allemaal nieuw, maar de hotelketen, die heeft echt een rol.
En wat vind je hier precies zo leuk aan?
Nou, het is... De John Wick films kan je alleen maar kijken op een... je moet je daar een beetje op voorbereiden. Vrijdagavond, want anders, en dan gewoon ga je zitten en dan is het gewoon anderhalf uur alleen maar geweld. En achtervolgingen en schieten en volkomen over de top en zo. Ja, ik kan er wel van genieten. Ik denk, het is wel omdat het zo onrealistisch is allemaal. Ja, dat denk ik van, het is leuk. Het is even wegzwijmelen op een hele wrange, gekke manier eigenlijk,
Dus nou, heerlijk. Je kan nu dus weer naar de serie.
Ja, drie keer anderhalf uur. Dus zijn eigenlijk gewoon drie lange films eigenlijk. Ja, ik ga me erop verheugen. Ik heb ook nog niet zoveel gezien, maar ik ga lekker kijken dit weekend.
Leuk, veel plezier.
Dankjewel. We gaan even bellen, want we hebben weer een verrassingsbeller.
Oh, spannend.
Dat is toch altijd leuk?
Dat we het dan niet raden. Daar ben ik het meest bang voor.
Dat we het niet raden.
Weten, ja.
Ik ben benieuwd.
Annabel Visser is op dit moment in gesprek. Laat een bericht achter na de toon.
Nou, ik ben benieuwd. Weet jij wie Annabel Visser is?
Nee, geen idee.
Annabel Visser is een realityster die mee heeft gedaan aan Temptation Island.
Oh.
En ze heeft een vriend, René.
Wat weet je toch een hoop?
Ja. Ik verbaas mezelf ook met deze kennis. Hoi. En zij gaat nu meedoen aan Echte Meisjes. Heeft meegedaan aan Echte Meisjes in de Jungle.
Heb je Goedemorgen.
Hey Annabel.
Goedemorgen.
Je spreekt met Luc en met Britjes van de podcast. We hadden net je voicemail waarop je zei met Annabel Visser. Dus toen wisten we meteen wie je was.
Oh nee. Nee, wat stante.
Nou, dat maakt helemaal niet uit hoor. Dat geeft helemaal niks.
Ik vind het heel grappig.
Ja, dat
is... ik zie hem. Ik had hem inderdaad op maat staan. Oh, stom. Ik had het zomaar gezellig gezet. Ik had nog gewacht op jullie belletje.
Ja. Hey, wat leuk om je eens een keertje te spreken. Dat is naar aanleiding van Echte Meisjes. Want dat gaat natuurlijk weer beginnen. En jij hebt daar vorig jaar aan meegedaan. Sterker nog, je hebt gewonnen, hè? Toen.
Nee, ik heb niet gewonnen hoor.
Je hebt toch gewonnen?
Nee, Luc, als ze zegt dat ze niet heeft gewonnen.
Wie had
ze
nou? Oh, dat is waar, ja. Maar je had, maar je had moeten winnen.
Ja, blijkbaar wel indruk gemaakt. Dat is wel leuk om te horen.
Nice safe, ja.
Zeker. En nu komt er weer een nieuw seizoen. Kijk je daar naar uit? Ga je kijken?
Absoluut. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dit seizoen gaat. Er zitten wel wat mensen in. Een paar die ik ken, maar ook wel best wat onbekende mensen.
Ja.
Ik had een paar artikeltjes voorbij zien komen met mensen waarvan je ze kunt kennen. En ja, eerlijk gezegd zegt het me helemaal niks.
Laten we ze even een klein beetje doornemen. Nou, Michelle Cox, die ken jij uiteraard, want die zat ook in jouw seizoen.
Die zou nooit meer meedoen.
Zou nooit meer meedoen, had je gezegd. Wat vind je ervan dat ze er toch weer bij zit?
Ja, ik denk dat mensen kunnen genieten van haar drama. Dus...
Dat is absoluut waar.
Ja.
Het is leuke televisie.
Zelf vind ik het niet zo heel veel aan, maar dat hebben jullie vast ook wel gezien destijds. Maar ja, voor de rest hartstikke leuk natuurlijk.
Ja, Femke Louise doet mee.
Ja, had ik ook niet verwacht.
Nee, ik ook niet, nee.
Nee, daar schrok ik ook
een
beetje
van. Nee, ik vind ook wel een gekke match tussen de rest.
Ja, tussen de rest vooral, hè. Ja, dat vind ik ook wel een beetje grappig, ja. Ja, ik ben benieuwd hoe dat...
Ja, en wat ik me wel afvraag is ook... want Esmee hebben we op de Juice Channels voorbij zien komen.
Ja.
Maar die stond niet op het filmpje wat ze bekend maakte, dus...
Nee, inderdaad. Ik zie jou ook niet op het lijstje staan, inderdaad, ja.
Huh. Nee. Betekent dat ze toch eerder heeft gezegd, ik doe niet mee?
Ja, of dat ze misschien later nog bij komt.
Oh, zo.
Nee, ik weet niet, ik zou er na te denken. Idee. Nee, wat apart inderdaad, ja. Nee, zit er niet bij.
Ja, iemand zit erin, die ken ik wel. Dat vind ik wel heel erg leuk. Dat is een vriendinnetje van mij.
Ja.
Ik zie haar niet superveel, maar ik ken haar wel van wat dingetjes. Het is wel echt super lieve meid en ook wel pittig ingesteld. Dus ik denk dat het ook wel echt wat kan worden in de jungle.
Ja, leuk.
Ja, voor de rest zegt het me eigenlijk helemaal niet.
Kelly van de Veer, Shirley Kramer. Leuk hoor. Ja, het is een grappig lijstje. Hey, kijk je er met een goede, met een goed gevoel op terug? Op Echte Meisjes in de Jungle, het eerste nieuwe seizoen?
Absoluut, ja. Het was echt een hele mooie ervaring. Kijk, natuurlijk is de drama niet altijd even leuk. Maar als ik er achteraf op terugdenk, dan denk ik, ik zou het zo nog een keer doen.
En
het maakt het ook wel heerlijk om het vanaf de bank te kijken hoor.
En heb je zelf ook, want wij kijken, ik heb met veel plezier gekeken. En heb je zelf ook het gevoel als je midden in die jungle zit en die drama voltrekt, dat je denkt van, oh ja, dit is de drama waar mensen voor kijken. Heb je dat zelf door?
Ja. Absoluut. Ja, het is wel heftig hoor. En je maakt het daar, je zit in een soort bubbel. Hè? Je hebt ook geen telefoon, je bent met al die meiden. Dus ik denk dat je het ook wel heftiger ervaart dan het is. Maar het is ook behoorlijk wel wat drama hoor, ook buiten de camera soms.
Gaat dat later ook weer door als de camera's niet meer draaien? Dan het stopt
ja,
niet.
Ja, natuurlijk. De bitchfight goes on. Natuurlijk.
Het gaat ook allemaal via Instagram gewoon nog door.
Ja, en al die extra podcasts en filmpjes die er worden gemaakt natuurlijk en zo. Dat houdt maar niet op natuurlijk de hele tijd.
Nee, helemaal gelijk in.
Maar goed, hey, ga je vandaag nog weer sporten? Want ik volg jullie ook op Instagram, jij en je vrienden.
Wat leuk.
Ja, dus en ik zie jullie allemaal tips geven om het lijf strak te krijgen. Ik hou me er nog niet aan, maar dat komt misschien later nog.
Ja, dat komt nog. Ik ben nu eerst lekker aan het kijken.
Ja, precies.
De training, die zijn heel vaak in de sportschool te vinden inderdaad. Dat vind ik hartstikke leuk. Dat is ons hobby, ons werk eigenlijk. En content erover maken vinden we natuurlijk hartstikke leuk om anderen ook nog wat mee te geven ermee. Dus ja, ik ga straks weer lekker even naar de gym. Even benen trainen vandaag.
Nou, superleuk. Dankjewel Annabel. Leuk dat je even met je konden bellen.
Ja, jullie ook bedankt. Super zien met de podcast.
Ja, dankjewel. Doeg.
Okay.
Doei.
En leuk dat we er ook gelijk hebben geraden.
Ja, dat wisten we meteen. We hoorden het aan de stem. Jij bent niet zo'n reality-kijker, hè, geloof ik.
Nee, ik heb altijd een beetje plaatsvangende schaamte. Maar ik heb wel Echte Meisjes heb ik wel gekeken vorig jaar. De eerste
omheen,
twee of drie afleveringen tot het... Totdat iemand van het rijstveld werd geduwd.
Ja.
en het spel moest verlaten. Want ik zie het wel nog echt steeds als een spel. Het is natuurlijk reality, maar het is natuurlijk ook wel heel veel prikken en porren en mensen.
Ja, het is natuurlijk gewoon die groep mensen
casten.
Tot het uiterste te gaan.
Ja, precies. Dat is het toch? Ja, en kijken of ze veel ruzie kunnen krijgen. Dat is wel wat het is. Ja, kan je wel omheen draaien, maar dat probeer je toch.
Jij houdt daar echt van.
Ja, ik vind dat wel erg. Ja, ik zit daar toch altijd... Ja, ik trapte elke keer weer in. Ja, stom is dat, hè? Komt nog een programma.
Ja, je bent niet de enige, hoor.
Nee, gelukkig zeker niet. Nee, joh, het is een enorm succesvol en populair genre. Daarom komt er nog een programma door Robert Ronenburg gepresenteerd op Prime Video. Good Luck Guys. Good Luck Guys. Een soort mix tussen Expeditie Robinson echt en echte meisjes. Koppels worden er gevolgd en die gaan naar Thailand. En dan gaan ze op een verlaten strand de strijd met elkaar aan.
Ja, maar het gaat eigenlijk over de Good Luck Guys. Leven zonder filter. Overleven zonder filter.
Ja, dus omdat ze normaal gesproken...
altijd op Instagram honderden filters over hun leven gooien. En hier moeten ze eigenlijk overleven en zorgen dat ze zonder filters de echte mensen laten zien. Ja.
Ga je kijken, want Robert Ronenburg doet dit. En dat is wel opmerkelijk, want dit is natuurlijk gewoon lol en chaos. Maar Robert Ronenburg profileert zich juist heel erg ook wel als serieuze jongen die serieuze gesprekken voert met mensen.
Met open kaart, met Casa, die Robert. Ja, dat inderdaad. Maar ik denk dat hij wel wat breder wil zich ontwikkelen als presentator. Dus dan moet je ook dit soort vlieguren maken.
Ja.
En ik denk dat hij daar wel voor geknipt is. Ja. Dat hij dat heel goed kan.
Ja, denk het ook wel. Ja. Nou, je hebt in om dit deel af te sluiten, je hebt dus een Amerika, Temptation Island Amerika. En daar zit dus ook een presentator op, Mark Wahlberg heet hij. En die doet dat juist op een hele serieuze manier. Is wel interessant. Want het is gewoon een.
Maar dat is toch gewoon Mark Wahlberg?
Nee, is niet de Mark Wahlberg. Oh. Is een andere, is een soort AliExpress Mark Wahlberg.
Oh ja.
Maar hij doet dat wel.
Vreselijk dat je dan dezelfde naam hebt.
Ja, hij heeft ook altijd van die bloed te lopen, alcohologen en zo. Maar ik weet niet of dat zo is, hoor. Maar die heeft dus wel. Die pakt het op een hele serieuze manier. Pakt hij dat aan en doet dat dan wel heel goed. Dus als hij dat ook op die manier doet, zonder dan die ogen, maar.
Ja, want hij is heel knap. Robert is heel knap. Nou, jongen,
lukt
heeft alles
hem wel.
Mee.
We gaan naar de vaste rubriek.
De mediawereld ontrafelt.
Er kwam een vraag binnen via Spotify. Hebben jullie een stemcoach / logopedist? Heb je dat?
Nee.
Nooit gehad ook?
Ja, ik ben wel eens naar een logopedist geweest. En dat is wel grappig. Toen ik bij... Kane Story Recorder, toen ik het op het grote scherm zag, zeg maar. In de eerste aflevering zit ik al met de videoclip Damn Those Eyes. En dan praten die gasten tegen, want zij filmden alles zelf. Hè?
Ja.
Het is echt meer dan 100 uur materiaal waar
camcorders
ze die documentaire hebben gemaakt. En dan filmt Dinant mij en dan zegt hij iets tegen hem. Zeg, oh ja, kikken joh. Zo'n heel Haags bekkie. Praatte ik nog heel anders. Maar ook omdat je natuurlijk jong bent.
Ja.
Maar ook omdat ik toen nog in Den Haag woonde en daarna heel veel televisie ben gaan doen. En ook door het land ben. Ik woon tegenwoordig in Amsterdam, dus dat is ook anders.
Leer je het af, hè?
Je leert het toch wel af, ja. Maar ik ben ook wel heel even naar een logopedist geweest. Maar dat had meer met ademhalen te maken. Dat ik vaak mijn stem kwijt was, omdat ik gewoon niet goed ademhaalde.
Ja. Nou, als je dan veel presenteert, dan ben je hem snel kwijt. Ja, ook. Klopt.
Ja, en de stress sloeg altijd op mijn keel. En nu ik er iets beter mee omga, daar heb ik dus wel echt geleerd beter met mijn stem om te gaan, beter te ademhalen en lager te gaan praten. Ook door veel radio te doen heb ik wel echt geleerd beter mijn stem onder controle te krijgen. Want ik vind radio en televisie, of podcast en televisie, zijn echt zo'n twee verschillende disciplines qua stem.
Ja.
Want bij podcast of radio heb je alles, haal je uit je stem. En bij televisie doe je ook nog veel met je handen en met je mimiek.
Maar jij praat ook rustiger op radio en podcast.
Veel.
Ja.
Omdat ik ook, bijvoorbeeld bij Boulevard, daar probeer ik het ook wel rustiger te doen, hoor. En daar praat ik ook wel lager. Ik heb een beetje uitgeprobeerd wat werkt.
Ja.
Maar als er stress is, dus er gebeurt veel. En we staan bijvoorbeeld met z'n vijven. Dan moet jij wel het overzicht houden. En soms, jij thuis hoort mij met de microfoon, dus met versterking.
Ja.
Maar daar kom je er soms gewoon niet overheen. Nee. Want ik hoor jullie natuurlijk niet versterkt.
Terwijl je moet mensen soms even tot de orde roepen.
Ja, want je bent wel degene die het overzicht moet bewaken.
Ja.
Dus soms kan ik dan wel de lucht inschieten. Of als iets heel grappig is. Of als ik schrik. Of weet je wat, dan hoor je wel dat ik wat.
Ja, maar het is natuurlijk ook niet erg. Alleen het is gewoon wat je zegt, een andere discipline.
Ja.
En in een live programma van 37 minuten. En dan is het ook klaar daarna. Ja, dat heb je natuurlijk bij radio en bij podcast. Heb je dat niet?
Nee.
Die stress en die druk om alles te willen zeggen binnen dat tijdsbestek. Dat heb
veel
je
rustiger.
Niet.
En jij bent natuurlijk bij radio begonnen en toen televisie gaan doen.
Ja.
Ja. Misschien is dat ook anders.
Maar ik ben wel een snelle prater. En soms echt te snel. Krijg ik ook best wel veel berichten over mensen die zeggen, joh, praat niet zo snel.
Nou, zo, als ik jou zo met jou praat, praat je rustiger.
Ja,
praat als je met je autocue praat, dus als je voorleest zeg maar wat er op de camera voorbij komt, ja, dan verslik je soms in je eigen woorden.
Ja, ja, ja. Moet ik wel echt op letten ook inderdaad. Ja. Maar ik vind het ook leuker om op te letten, hoor. Want ik bedoel, als je zoveel presenteert, we maken elke dag uitzendingen, dan ja, het is logisch dat je kan niet aan continu alles strak goed doen en perfect doen. Dus je leert daar toch ook al bij. En ik ben nu 10 jaar op televisie en 20 jaar, maar toch leer je elke keer weer bij. Dus dat vind ik ook wel
is
heel
echt
leuk.
Waar.
Inderdaad,
ja. Ik ben 30 jaar op televisie. Ja. Dus ik heb altijd baas boven baas. Ja. En ik leer ook echt hier nog.
Ik heb mijn Twentse accent heb ik afgeleerd door teletekst te lezen. Toen ik bij lokale radio begon, toen ik 15 was, enorm Twents accent. En toen ben
Hoe was dat dan? Hoe sprak je dan?
Ja, gewoon zo met een Twents accent. En ik praatte verder niet. Ik had niet een echt accent, maar wel gewoon met die
O's,
en de A's en alles inslikken en zo. Dus,
grappig.
Ja, dus, en ik heb dus allemaal teletext 101. Al die berichten ben ik voor gaan lezen. Gewoon voor mezelf. Om te proberen om daar... En ik denk dat ik 3 jaar lang als een maloot heb gepraat. Om heel erg geforceerd van dat accent af te komen. Ja. En nu hoor je het bijna niet meer, heb ik het gevoel. Dus dat is wel...
Maar het klinkt wel, hoor.
Ja, het zit er nog steeds. Nee, ja, zit er nog steeds. Nee, ja, eigenlijk hoeft het helemaal niet af te leren. Waarom zou je eigenlijk? Maar goed, dat dacht ik.
Nou, omdat ook wel iedereen je moet kunnen verstaan.
Ja, maar het heeft ook wel zijn charme als je een klein beetje een tongval hebt. Is dat ook wel leuk, ja.
Ja, daar was hij.
Dat is ook wel leuk. Ja, ja, als ik er eenmaal in zit, dan ga ik lekker door.
Ik zit in één keer met Ilse het Lange hier.
Als je nou ook een vraag hebt, stel hem via @bluecircle.nl. Dan gaan we kijken of we hem kunnen beantwoorden. Dan gaan we naar de televisie, want het is zover.
We gaan, hè?
We gaan. Ja. Ja, dat is ook wat. Voordat we over de nominaties gaan beginnen, Bridget, jij gaat...
Ja, ik ga dit jaar na heel lang weer eens een keertje.
Waarom haakt je ooit af?
Nou, sowieso toen het naar het AFAS live ging in plaats van in Carré. Mm-hmm. En we hebben ook nog 1 jaartje in het muziektheater aan het televisiering gala gehad. Daar ben ik ook nog geweest. Toen naar het AFAS, ja, dat vond ik... Ja, alle cachet wat zo'n ring heeft, hè, zo'n gala heeft. Dus echt gala, iedereen komt mooi aangekleed in het lang.
Ja.
Alle toeters en bellen, haar, make-up, alles erop en eraan. Het is natuurlijk toch een beetje ons eigen feestje, weet je wel. Ons kent ons, je komt elkaar allemaal tegen. Hartstikke gezellig.
Ja.
Ja, en dan in dat tochtige AFAS live op
door
zo'n
die tent
rode
moest
loper.
Je dan lopen.
Ja, afschuwelijk vond ik dat.
Ja.
Dus nu het weer in Carré is, dacht ik, weet je, ik heb er wel zin in.
Ja, en heb je dan, want je moet een jurk aan natuurlijk. Of in ieder geval, je moet iets moois aan. Je hoeft niet zijn jurk
aan.
Ja,
iets moois aan,
ja. Trek wat leuks aan. Maar ben je daar dan al lang mee bezig of hoeft dat niet per se? Is het ook goed een paar weken van tevoren?
Nee, een paar weken van tevoren. Nu, het is bijna 12 oktober. Dus dan heb ik ik heb al heel lang dezelfde stylist, Gerianne. En dan bel ik Gerianne en dan zeg ik, Ger, ik wil eigenlijk heel graag... in een pak.
Ja, leuk.
Of in een pak met een rok, maar wat meer van nu. Meer rockie. Ik ben meer in mijn rockfase, weet je wel. Ook mijn haar is anders en zo, dus daar heb ik dan weer meer zin in. En dan komt zij met een aantal voorbeelden en dan zoek ik daar leuke schoenen bij. En,
leuk.
Dan is het af.
En want ik hoorde
ik doe zelf mijn haar en make-up. Ik ga niet
echt?
Ja,
ja. Oh ja, huur je niemand voor in?
Nee.
Oh.
Maar ik vind dat ook heel leuk om
te doen. Ja, maar je hoort er best veel mensen huren dan toch een fysicist.
Mijn moeder was vroeger fysicist. Dus ik heb dat echt van huis uit meegekregen. En als je 30 jaar lang al zo vaak wordt opgemaakt, kan je ook wel een beetje meekijken.
Dat doe fix je zelf wel.
Ja, dat kan ik wel.
Leuk zeg. Nou, ik ben er ook.
We
komen elkaar vast
wel
tegen. Ja, ja, ja.
Met Simone?
Ja, Simone wil niet mee. Nee, die heeft niet zo zin in.
Die heeft geen zin in de toeters en bellen.
Misschien. Nee, die heeft niet zo... dus die had zoiets van, nou, misschien volgend jaar wel weer. Die vond het wel prima dit jaar. Die is wel een paar keer mee geweest. Dat vond ze wel leuk, maar ze hoeft niet altijd...
Ik heb jullie wel zo naast elkaar zien
klappen. Ja, klappen gingen we nou altijd.
En Rob, ga je met Rob?
Rob gaat sowieso, ja. Die gaat winnen, denk je? Van de programma's?
Okay.
Oogappels, B&B of Oranje Zomer?
Ja, ik heb dus ergens het vermoeden dat het... niet B&B gaat worden. Eerst dacht ik, het wordt B&B.
Ja.
Omdat dat nog zo vers in het geheugen lag. En het was zo'n onwijs populair programma. Iedereen heeft het gezien. Heel Nederland had het erover. Maar Oranje Zomer was natuurlijk alweer daarvoor eigenlijk.
Ja.
Dus dat ligt alweer te ver in het geheugen, denk ik. Ik denk wel dat Hélène kan winnen als presentator.
Ja.
Maar ik denk met oogappels, dat is nu natuurlijk nog te streamen, hè, ja. NPO Start. Ja. Ik heb net pas het laatste seizoen, zeg maar, afgekeken. Ik vond het zo'n... Het had een moeilijke start, vond ik, dit seizoen. Het was namelijk heel zwaar. Er gebeuren zware dingen. Veel afscheid nemen. Weet je, kinderen het huis uit. Ja. Of mensen overlijden. Of, het gaat veel over afscheid. Maar er wordt zo goed in gespeeld, dit seizoen. Dat viel me echt op. Beter dan ooit. Dus dat ligt wel nog het meest vers in het geheugen. En het is mega identificeerbaar voor iedereen die het kijkt.
Ja. En misschien wel... De Afrotros-kijker, of de NPO-televisie-kijker, is misschien ook wel de oogappel-kijker.
Dat denk ik wel. Maar dat hoeft natuurlijk niet echt uit te maken. Want B&B heeft wel een hele grote achterban op social media.
Ja.
En Hélène Hendricks heeft natuurlijk weer met de Oranje Zomer de hele VI-achterban.
Ja, dus... die op dat moment uitzenden. Dus ja. Die kunnen ook oproepen. Ja, ik snap wat je zegt, hoor. Ik denk ook dat oogappels een grote kans maakt. En dat dacht ik vorige week nog niet. Toen dacht ik, dat is de vreemde eend in de bijt. Ja. Van, nou, maar nu, ook omdat we kijken nog steeds een miljoen mensen naar. En dan komt er uitgesteld kijken. En wat je zegt, die streaming komt er nog bij. En het is wel...
Het is echt een goed seizoen. Echt, het raakt je echt. Omdat je bij alles denkt... Oh ja, dat ga ik ook nog meemaken. Of die situatie ken ik. Of de toekomst brengt dat nog. Ja. Ja.
Al zou ik het wel leuk vinden als B&B wint. Omdat het is echt zo'n Nederlands format.
Ja.
Kijk, het is natuurlijk datingtelevisie. Het is niet, het is geen hogere wiskunde. Maar het is wel helemaal uitbedacht door de Nederlandse televisiemakers... Het is ook echt een programma gemaakt door heel veel mensen achter de schermen. Er staat eigenlijk niemand voor de schermen die de prijs kan claimen. Behalve misschien de kandidaten. Maar die zijn natuurlijk ook mooi in beeld gebracht door de mensen achter de schermen. Dus dan zou het echt een prijs zijn voor de makers van het programma. Dat vind ik wel heel... dat is wel echt leuk. Daar is zo'n prijs misschien ook wel voor bedoeld.
Maar dat vind ik met oogappels dus tegelijkertijd ook. Want Wil Koopman heeft het natuurlijk bedacht en geregisseerd en gemaakt... en het is niet afgeleid van een Engelse serie.
Nee, het is echt van...
Het is ook echt een Nederlandse makelij.
Ja. Ja. Maar dan zul je zien dat die twee programma's dan grote kans maken. En dan gaat uiteindelijk...
dan gaat de Oranje Zomer er
mee vandoor. Ja, dat zou zomaar eens kunnen, hoor. Nou, ik ben benieuwd, hoor. Leuk. Ga je hard klappen? Heb je daarover nagedacht? Heb je nagedacht over je blik? Want je komt vaak in beeld. Want iedereen denkt, Bridget is er weer.
Oh, nee, heb ik niet over nagedacht. Ik moet even oefenen.
Je moet daar niet gaan zitten met kauwgom sowieso niet. Nee. Maar je moet wel een glimlach hebben.
Ja, wel een glimlach.
Ja, anders denken mensen die chagrijnig.
Ja, nee. Ja. Nee, ja, zo hangt mijn gezicht vaak wel lekker. Gewoon als ik...
Ik heb dit altijd, moet je opletten. Dan wint iemand. Ik zie dat zo. Een beetje, en dan een beetje zo heen en weer doen.
Dan... Maar die heb je echt geoefend.
Echt geoefend.
En ik zie dat je echt klapt. Ik doe altijd dit.
Nee, ik klap echt.
Want anders heb ik aan het einde van de avond helemaal pijn in mijn handen.
Ja, dat gaat hard. En nou, nee, maar ik klap wel echt. Ja, ja. Ik vind het wel... mensen gewoon... Ja,
maar ook met mijn hoofd schudden. Dus.
Ja, echt met je hoofd schudden. Ja.
Oh, leuk. Ja,
en het leukste is, en dan kan je ook gewoon playbacken, om de persoon naast je te zeggen, en dan zeg je iets dat...
Leuk, hè?
Leuk, hè? Verdiend.
Zo verdiend.
Verdiend.
Oh, wij moeten maar niet naast elkaar
gaan zitten. Nee, dan wordt het één grote sketch. Wordt het dan. Leuk, Bridget, een keer hier met jou te zitten.
Ja, ik vond het ook gezellig. Is het alweer klaar?
Het is alweer klaar.
Jeetje,
we zijn alweer helemaal doorheen. Volgende week gaan we gewoon lekker verder kletsen.
Ja.
Ja, ben je er ook weer?
Dan ben ik er ook weer. Ja, en dan ben ik er met Rob weer.
Dan ben je met Rob inderdaad. Ja. Nou, volgende week zijn we er dus weer. Neem een abonnementje. Dan weet je zeker dat je hem hebt, de uitzending. En dan hoor je ons volgende week weer. Tot dan.
Tot dan.